5 afleveringen hebben we erover gesproken. Wie en wat spelen een rol in onze bestuurscultuur? Hoe harder en populistischer is onze politiek geworden in de afgelopen jaren? En gebruiken politici inderdaad te veel achterkamertjes waar lobbyende bedrijven meer invloed hebben dan de kiezer? Of het inderdaad tijd is voor die nieuwe bestuurscultuur en hoe die er dan uit moet gaan zien, bespreek ik met mijn 2 co-hosts van dit seizoen. Politicoloog Simon Otjes en bestuurskundige Celesta Brown. Leuk dat jullie er zijn. En welkom ook aan jou. Fijn dat je weer luistert.
Dit is Het Spel en de Macht. Een podcast van Universiteit Leiden en het Montesquieu Instituut.
Welkom bij de 6e en laatste aflevering van het 3e seizoen van Het Spel en de Macht. Een podcast van het Montesquieu Instituut en het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur van Universiteit Leiden. Daar doen wetenschappers vanuit verschillende disciplines onderzoek naar de Nederlandse politiek. En wij deden de afgelopen 5 afleveringen onderzoek naar onze bestuurscultuur, met als doel om ons en jou een beter beeld te geven van hoe die eruit ziet en wie erin een rol spelen. Dat deden we aan de hand van de spelregels van Arend Leiphard, de invloedrijkste politicoloog van Nederland. En vandaag hebben we het over zijn spelregel zakelijke politiek. Leiphard zei dat de kern van de politiek in Nederland is om problemen op te lossen en niet om een ideologisch debat uit te vechten. En wij willen weten, is dat nog steeds zo? Hij stelde deze regels op in 1968. En Simon, dan begin ik bij jou. Als we kijken naar die afgelopen jaren, die tijd daartussen, is onze bestuurscultuur flink veranderd?
Het opvallende is eigenlijk dat hij brengt het boek in 68 uit, dat eigenlijk in de tweede helft van de jaren 60 de Nederlandse politieke cultuur heel erg verandert. Van die consensuscultuur die hij omschrijft, ziet hij zelf ook een polarisatie eigenlijk vanaf de linkerkant. En is de vraag eigenlijk, oké, die normen die ik heb beschreven, komen die ooit nog terug? Is dat een soort van utopia dat we allemaal verloren zijn? En in de jaren 80 zie je eigenlijk dat die normen eigenlijk allemaal weer terugkomen. Die zakelijke manier van politiek bedrijven, dat is de manier waarop Lubbers politiek bedrijft, de manier waarop Kok het eigenlijk van hem overneemt. En dat is eigenlijk het idee van, oké, we hebben een periode van polarisatie gehad. Die heeft eigenlijk die lange brede cultuur in Nederland onderbroken van die consensuspolitiek. Maar dan zie je in 2000 dat er een nieuwe politicus opstaat, Pim Fortuyn, die polarisatie vanaf rechts eigenlijk kiest. En eigenlijk op een hele nieuwe manier politiek wil bedrijven, die veel meer eigenlijk weer haak staat op die norm. Dus dat is hele ideologische politiek, dat is intoleranter tegenover bepaalde minderheidsgroepen. En politieke cultuur die eigenlijk heel erg dat er minder geheimhouding moet zijn. En dan is eigenlijk de vraag van waar staan we nu? Zijn die normen nu weer teruggekeerd? Zien we die eigenlijk weer terugbloeien? Of zit eigenlijk nog steeds in een periode van rechtse polarisatie? En ik zou dan zelf zeggen, over 20 jaar hebben we daar het antwoord op. We zitten nu als het ware in het oog van de storm. En we weten niet precies eigenlijk van hoe we over 20 jaar terug gaan kijken naar nu. Ik denk dat je zeker in de laatste 13 jaar kan zeggen dat er heel veel van die normen weer terug zijn gekeerd. Op het moment dat de kabinetten geen meerderheid meer hadden in de Eerste Kamer. En dus daar opnieuw moesten zoeken eigenlijk naar bredere compromissen. En dat dan plotseling normen waarvan we dachten die zijn verdwenen of die zijn naar de achtergrond verschoven. Dat die eigenlijk vrij gemakkelijk weer terugkeren. Dat politiek weer veel zakelijker wordt. Dat het veel makkelijker wordt voor mensen die eigenlijk heel op ideologische standpunten weer ver uit elkaar staan. Denk aan ChristenUnie en D66 om toch aan compromissen te gaan werken. Dat die geheimhouding, zeker onder Rutte natuurlijk, is dat beroemd geworden. Hè? Maar dat het weer in achterkamertjes compromissen gesloten moeten worden. En dat er weer heel erg geleund wordt op zowel experts als op belangengroepen om compromissen uit te vechten die de politiek vervolgens kan verdedigen. Dus ik zou zeggen, ja, je ziet eigenlijk die golfbewegingen van polarisatie, consensus, polarisatie. En nu in zekere zin, in sommige opzichten weer in een periode van consensus. Maar ook dat wordt meer dan voorheen ook wel aangevallen.
Ja, wat is bijvoorbeeld in die normen dan het meest veranderd? Waar schuurt dat dan met het idee van de politiek 20 jaar geleden?
Nou, de kern is eigenlijk de vraag die we hier hebben van, is politiek zakelijk? Moeten we gewoon problemen oplossen? Of wordt er een ideologisch conflict uiteindelijk uitgevolgd? En in de jaren 60 en 70 waren de partijen van links, Partij van de Arbeid, D66, PPR, die een nieuwe maatschappijvisie hadden, die ze eigenlijk wouden uitdragen en zeggen van, wij gaan een meerderheid krijgen en dan gaan we onze heilstaat brengen. En vanaf 2000 zie je dat Fortuyn opkomt en dan volgens ook op een andere manier politiek bedrijf, veel ideologischer, veel uitdagender. En dus vanuit de rechterkant zegt van, we moeten niet alleen maar meer zakelijk proberen problemen op te lossen, maar het gaat er juist om dat we vragen stellen over wie zijn we, waar willen we naartoe als land, die veel ideologischer en veel dieper zijn dan de economische compromispolitiek van de jaren 90.
En nu is er bijvoorbeeld de roep om een nieuwe bestuurscultuur. Zou je zeggen, dan is de roep meer naar de zakelijke politiek of misschien toch meer naar bijvoorbeeld dat ideologisch conflict in het debat uitwerken?
Er zitten denk ik 2 kanten in. We willen natuurlijk uiteindelijk politiek die transparanter is. We willen politiek waar politici helderder standpunten innemen en die uitdragen in de hoop dat we daarmee die band tussen kiezer en gekozenen dichterbij kunnen brengen. Aan de andere kant, als je het kiezer zou vragen, dan willen ze ook graag dat politie problemen oplossen en geen ideologische conflicten uitvechten. Dus er zit een soort dubbele houding in. Maar ik denk wel dat heel veel van die dingen waar we nu toe oproepen, op gespannen voet staan met het idee van die consensuscultuur, die gedeeltelijk ook buiten het zicht van de kiezer zich voor moet doen. Dus ik denk dat het gedeeltelijk een roep is naar een andere manier van besturen die, hè, we hadden het in de aflevering met Rick van Wel over een soort meer majoritaire bestuurscultuur, waarbij partijen dingen beloven en die ook waar kunnen maken. Dat zich natuurlijk lastig verhaalt met hoe ons politieke stelsel is ingericht.
Ja, aflevering 2 inderdaad, mocht je die nog willen terugluisteren. En als we dan nu kijken, gaan we even naar het voorbeeld waar toch veel het is gegaan over die nieuwe bestuurscultuur. Toen de Pieter Omtzigt-functie elder verscheen op het briefje van informateur Ollongren. Toen wilde iedereen naar een nieuwe bestuurscultuur. Jij zegt tegelijkertijd, volgens Leipart is het nodig om soms achterkamertjespolitiek te hebben waar je dus wel tot compromis kunt komen. Is er nu, sinds bijvoorbeeld die oproep om nieuwe bestuurscultuur, echt iets veranderd? Iets wat je ziet dat de politiek wil veranderen ten opzichte van wat er eerst was?
Ik denk dat het heel dubbel is. Ik denk dat veel partijen, hè, dat er een neiging is om soort symbolische maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat het lijkt dat we transparanter zijn. De beslisnota zijn een goed voorbeeld van, hè, we gaan transparanter opereren. Het idee dat er geen coalitieoverleg meer is, hè, dat dus daarmee, hè, de regering en het parlement heldere eigen functies hebben, is daar een onderdeel van. Aan de andere kant weten we ook dat, hè, de ministers onderling nog steeds overleggen, fractievoorzitters onderling overleggen. Dat ze ook bij belangrijke onderwerpen ook met elkaar overleggen. He, dus je kan niet per se denken dat het nu weg is. En het zijn met name symbolische maatregelen die genomen worden om aan een roep van die cultuur te voldoen. Terwijl volgens mij daar onvoldoende doordacht wordt van wat willen we anders en waarom moet het anders. En dat ook soms keuzes worden gemaakt. Ik denk van, draagt dat bij aan het bestuurbaar maken van het land? Of zijn we nu eigenlijk gewoon alleen maar bezig om, ja, voor de beeldvorming ervoor te zorgen dat we kunnen zeggen dat we dingen gedaan hebben omdat we dingen anders wouden?
Want bijvoorbeeld zo'n beslisnota dat openbaar wordt hoe precies een besluit van de minister tot stand is gekomen. Jij zegt dat is misschien symboolpolitiek en draagt dan niet per se bij?
Nee, volgens mij helpt het om het inzichtelijker te maken. Kijk, aan de andere kant, heel veel kiezers hebben er niks van door. Want je zorgt alleen maar voor dat mensen die er diep in zitten die nota's kunnen gaan bekijken. Er zijn Kamerleden en beleidsmedewerkers dolgelukkig geworden van dat ze daarin kunnen en dat ze alles kunnen zien. Maar ja, die hebben wel online gestroomde informatie. Zorgt het echt voor dat voor de gemiddelde kiezer de politiek inzichtelijker en transparanter is geworden? Ik denk het niet. Bol zorgt, hè, het feit dat we nu een coalitie hebben die heel instabiel is, die voortdurend met elkaar op zoek is naar, oké, hoe kunnen we compromissen sluiten? Ja, dan moet eigenlijk weer achter de scherm worden allerlei compromissen gesloten. Dat is weinig transparant. En volgens mij is de consequentie daarvan dat je ook heel lastig dat in de openbaarheid kan doen. In elk geval niet in de openbaarheid kan doen als je met minderheden een land wil regeren. De discussie is echt van, hè, Bol, oké, we willen dat het transparanter is, maar is het ook echt transparanter geworden? Ja, daar kan je volgens mij over twijfelen.
Dat denk ik ook. Misschien kan ik het nog wel wat scherper zeggen. Ik zou bang zijn voor, of mijn aanname zou zijn, dat instrumenten zoals een beslisnota het misschien nog wel erger maken. Omdat je pretendeert iets transparanter te maken, maar de facto doe je het niet. Omdat de taal waarin die beslisnotas op zijn gesteld, moet je heel goed zoeken om te bekijken waar de overwegingen hebben gezeten en wat er precies is afgesproken en onderhandeld. En waarom. En met wiens inbreng eigenlijk. En zolang je dat in vaagtaal blijft doen, helpt het niet. En zou je ook nog kunnen veronderstellen dat het vertrouwen nog verder uitholt. Want het is symboolpolitiek en een schijnmaatregel. Maar dus hoe oprecht zijn we eigenlijk om het te veranderen? Ja. Die vraag zou je kunnen stellen.
En ik denk ook dat de vraag is, hè, wil je uiteindelijk dat het transparant is? Hè? We roepen om transparantie, dat is een behoefte die we allemaal voelen. En natuurlijk als kiezer wil je graag dat je kan zien wat die politici doen. Aan de andere kant, ja, als je compromissen wil sluiten, dan moet je daar ook gewoon een zekere mate van geheimhouding bij hebben. Om ervoor te zorgen dat je uit kan ruilen zonder per se dat zichtbaar is wat jij opgeeft. Dat is natuurlijk heel lastig als politicus om te zeggen van, dit is voor mij minder belangrijk als ik dit maar binnenkrijg. Ja, dat kan je alleen maar eigenlijk achter gesloten deuren doen. Dus, hè, er is een balans van, we willen meer transparantie, maar kunnen we ons dat ook echt veroorloven?
En denk je niet dat veel politici dit te cynisch vinden? Want dit klinkt inderdaad alsof ze dus puur die dingen doen voor de bühne. Die dingen voor de nieuwe bestuurscultuur. Dus geen coalitieoverleg en die beslisnota's, die zeggen jullie allebei eigenlijk niet zo heel veel doen.
Het gevaar is dat dit inderdaad symboolpolitiek is. Ik wil nog even inhaken op jouw punt. Dat je de ruimte nodig hebt in achter gesloten deuren om in vertrouwen met elkaar te onderhandelen over een compromis. Daar ga ik helemaal mee akkoord. Het tweede punt, dat je daar als politicus of politica niet voor uit zou durven of moeten komen, dat weet ik niet. Ik denk dat we er sterker voor zouden staan als we de ruimte zouden geven aan vertrouwelijke onderhandelingen, waarbij je in vertrouwen met elkaar tot compromissen kan komen, die je dan vervolgens voor de bühne met hart en ziel gaat verdedigen, maar ook eerlijk bent, dit heb ik niet binnengehaald, omwille van deze reden. Dat is niks om je voor te schamen of dat is geen afbreekpunt. Het is gewoon de realiteit van compromisvorming.
Gewoon een meloen om en door te slikken. Toch? Zoals Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zei. Dat bedoel je dan ja, toch? Dat je aan uiteindelijk geeft,
het is een meloen om door te slikken. Omdat wij, als je het land bestuurbaar wil houden, dan is er geen andere weg dan dit. Of de oplossingen voor ons allemaal. Ga daar dan voor staan. En dat zou je willen en hopen dat dat meer gebeurt.
Dan, als we kijken naar die afgelopen jaren, Simon, zie jij ook een andere ontwikkeling? Je noemt aan het begin al eventjes dat er steeds extremere of links- of rechtse partijen opkomen. En zeker de laatste tijd, dat we daar steeds meer mee te maken hebben, toch?
Je hebt een aantal partijen in Nederland. Dat zijn de klassieke machtspartijen, Partij van de Arbeid, CDA, VVD, die goed met deze normen om kunnen gaan, die er eigenlijk in groot zijn geworden in die normen. Vervolgens heb je partijen die daar goed ook binnen kunnen opereren. Denk aan de ChristenUnie, D66 en de SGP. En in mindere mate ook GroenLinks, die eigenlijk ook het politieke spel binnen de regels kunnen spelen. En volgens zie je dat er partijen zijn die daar tegen opstand komen. En in 1989 hadden die één zetel. Het was één zetel voor de Centrum Democraten die eigenlijk lastig het politieke spel kon spelen. En nu is het veel meer eigenlijk zo dat nog een meerderheid van het parlement zegt, we kunnen in deze regels kunnen we het spel spelen. Maar dat er een steeds grotere minderheid komt die zich eigenlijk heel lastig verhoudt tot die regels. Die zegt van, wij willen op een transparante manier politiek bedrijven. Wij willen veel ideologischer politiek bedrijven. Wij willen dat er meer stem wordt gegeven aan het volk. En je ziet dus steeds meer eigenlijk dat de ruimte voor partijen om compromissen te sluiten beperkt wordt, omdat er een groep partijen is die niet het spel op die manier mee wil spelen. En dat zorgt ervoor dat het lastiger wordt om ook die compromissen te sluiten, dat die basis daarvoor steeds kleiner wordt.
En je zegt niet op die manier, bijvoorbeeld dat ze dan dus ideologischer debat willen voeren. Als ik denk aan de boer-burgerbeweging, die had het juist over zeggen waar het op staat, no-nonsense politiek. Dat klinkt dan in mijn ogen minder als een soort ideologische discussie. In welke zin zetten zij zich dan toch af tegen de manier van politiek bedrijven nu?
Denk bijvoorbeeld de verhouding die ze hebben tot de wetenschappelijke modellen die we gebruiken om na te denken over stikstof. Zij zeggen van, nou ja, die modellen die kloppen niet. Daar kan een goede reden voor zijn. Ik ben geen stikstofdeskundige. Maar die waarin de politiek het heel gebruikelijk was om te zeggen, dit zeggen de experts, daar maken we gebruik van. Zeggen zij van, ja, dat vechten wij aan omdat we daar niet in geloven. En tegelijkertijd de boer-burgerbeweging is denk ik nu de meest interessante partij om te volgen, omdat die heel erg op een soort schakelpunt staat van wat voor soort partij willen we zijn. Gaan we in de provincies meeregeren en eigenlijk die compromissen sluiten? En op zoek naar een pragmatische oplossing voor de stikstofproblematiek? Of is het een partij die toch zegt van we gooien de kont tegen de kip, we gaan op een andere manier politiek bedrijven? En dus dat is eigenlijk een hele interessante partij om te volgen. En ook eentje waar we nog onvoldoende grip op hebben. Omdat het nu is het één vrouw in de Tweede Kamer die supergoed bij de Eerste Kamerverkiezing, bij de Provinciale Statenverkiezing heeft gedaan. Maar ja, die brede partij in een brede, die bestaat uit heel verschillende mensen. Lokale wethouders die eigenlijk heel goed die politiek kunnen bedrijven van compromissen sluiten. Maar ook mensen die zich niet thuis voelden bij Forum omdat het te extreem was. Maar ja, die tegelijkertijd wel met zo'n partij ooit mee zijn gegaan. Dus je ziet in die partij nog twee gezichten of de mogelijkheid dat die twee verschillende manieren zich kan ontwikkelen. Maar Ebbel, de partij van de PVV of de Partij van de Dieren aan de andere kant zijn partijen die al veel langer eigenlijk zich heel ver houden van de compromiscultuur.
Maar je kan het ook zien als een kans. Dus het is een schakelpunt. En we hebben het over gehad, waar zitten we nu? Zitten we nu in een periode van heel veel pieken opkomst van dit soort type partijen? Of gaat het blijvend veranderen? En is de opkomst van een partij zoals de boer-burgerbeweging nog zo'n piek? Of een doorkijk naar een heel ander model van politiek bedrijven? En wat ik dan wel interessant vind, is dat de noodzaak tot samenwerken, die is onvermijdelijk. Wil je met elkaar de goede oplossingen voor het land bedenken? Ik vraag me af of de andere manier van politiek bedrijven, of dat op een gegeven moment op een muur stuit, omdat je altijd bij een punt komt dat je op een bepaalde manier het met elkaar moet doen. En dat vind ik hier interessant aan.
En met die andere manier van politiek bedrijven bedoel je dus heel erg tegen de stroom in, zonder bereid te zijn om compromissen in te leveren, en dan kun je dus heel moeilijk besturen.
Dat zou ik denken. Tenzij je naar een heel ander bestuurlijk model overgaat buiten de democratische vorm.
Nou ja, of een meer majoritaire democratie. Ja. Het hoeft niet buiten de democratische vorm te zijn. Maar we kunnen ook zeggen, we willen gewoon bij verkiezingen een heldere meerderheid, een linkse of een rechtse meerderheid. Ja. Die geven we de macht. En volgens kunnen die 4 jaar lang doen wat ze willen. Dat is natuurlijk niet hoe we het huidige systeem hebben ingericht. Maar dat zou een consequentie kunnen zijn van we moeten op een andere manier erover nadenken. We moeten ervoor zorgen dat die behoefte die er onder een grote groep kiezers is naar meer transparantie, naar een duidelijkere keuze bij verkiezingen kunnen maken, naar grotere helderheid, dat je die betekent dat je je politieke stelsel op een andere manier moet inrichten. Aan de andere kant, dat vereist ook wel dat we de grondwet bijna herschrijven op allerlei punten om er anders over na te gaan denken.
Want moet je dan inderdaad heel je kiesstelsel omgooien om het net zoals de Verenigde Staten te krijgen? Of kun je daar ook nog kleinere dingen in doen?
Nee, dus het voorbeeld altijd gaat over Scandinavië. Dat is een land dat eigenlijk, Denemarken, Zweden en Noorwegen zijn landen die eigenlijk hetzelfde kiesstelsel hebben als wij, maar een hele andere politieke cultuur. Daar staan eigenlijk voortdurend twee blokken tegenover elkaar. Dan wel bij sommige verkiezingen wint rechts, dan wel bij sommige verkiezingen wint links. En die kunnen dan dus min of meer 4 jaar lang doen wat ze willen.
En dat komt omdat daar de bevolking niet zo gefragmenteerd stemt? Of omdat...
Nee, die stemmen ook gefragmenteerd, want daar is een hebbel. In Denemarken is het mooiste voorbeeld. Eigenlijk voor iedere Nederlandse partij is een zusje. Daarom vonden wij Borken ook zo leuk om te kijken. Hè? Dus er is een Partij van de Arbeid en een GroenLinks en een D66. Maar die zijn in blokken verenigd. Dus traditioneel zeggen daar de Partij van de Arbeid, D66, GroenLinks, de SP. Wij vormen één blok. Wij steunen dezelfde premierskandidaat. En de VVD samen met hun PVV en hun CDA zeggen wij steunen de andere premierskandidaat.
Maar als we dat naar Nederland vertalen, zou dat bijvoorbeeld dus zijn dat een heleboel partijen of dat je als partij kiest dat je of Mark Rutte steunt als premierskandidaat of Sigrid Kaag bijvoorbeeld. Dat is hoe het daar ging. En dan koos iedere partij, dus in ons geval ook de PVV en ook Partij voor de Dieren, voor of Rutte of Sigrid Kaag.
Ja.
Maar dat zou dus ook bij ons zomaar kunnen als de partijen dat maar willen.
Als partijen dat willen... maar de partijen lijken er geen behoefte te hebben. Want je spot Sigrid Kaag zo'n mooi voorbeeld. Hè? Er was een idee voor de vorige Kamerverkiezingen dat er iets van een linksblok zou komen. Er waren allerlei behoeften, met name bij GroenLinks, om dat te gaan doen. Die hebben naar de Partij van de Arbeid, naar de SP, naar D66 voelers uitgehangen. Nou, met de Partij van de Arbeid ging het na de verkiezingen. Kon er wel een blok gevormd worden, oké. Maar D66 heeft uiteindelijk gezegd van wij sluiten ons daar niet bij aan. Wij gaan zelf onderhandelen en zijn nu in een kabinet terechtgekomen met eigenlijk alleen maar rechtse partijen. Wat voor hun heel erg lastig is om te regeren. Het was voor hun natuurlijk veel beter geweest als er ook linkse partijen tegenover gestaan waren. Maar ja, zij hebben gezegd van wij verkiezen de mogelijkheid om in een kabinet te komen boven dat we met gelijkgezinde partijen kunnen regeren.
Maar dat was er toch niet helemaal? Ze hadden toch niet een blok waarmee ze Sigrid Kaag premier konden maken?
Ze hadden geen meerderheid, dat klopt. Dat was niet de inzet van de verkiezingen. Maar het idee van die linkse samenwerking, het fascinerende aan D66, die is ooit opgericht omdat ze zeiden, we willen die blokpolitiek creëren in Nederland. En nu, wat is het, meer dan 55 jaar later, zegt D66, wij gaan ons voor de verkiezingen zo opstellen dat we zowel over rechts als over links kunnen. We hebben wel voorkeuren, maar de kiezer gaan we die helderheid niet geven. Dus die partij is 180 graden gedraaid ten opzichte van waar ze stonden.
En is het in Nederland wel mogelijk? Want als ik me niet vergis, hebben we wel een rechtse meerderheid, toch? Of denk je dat als dus alle van Partij voor de Dieren tot D66 zich samen verenigen, dat je dan dus wel zo'n tweestrijd kunt krijgen die we ook in Scandinavië zien?
Afhankelijk van hoe je telt, zijn er wel eens linkse meerderheden geweest in Nederland. Maar dan moet je de ChristenUnie mee rekenen. Dat vinden sommige mensen heel erg ingewikkeld. Maar... het punt is ook is dat onvrede zich op een andere manier gaat kanaliseren. Als jij in Denemarken ontevreden bent over het kabinet, dan stem je op de oppositie. Als je in Nederland ontevreden bent met het kabinet, dan stem je op een flankpartij. Dus het idee is ook dat je daarmee verzorgt voor die wisseling van de macht. Omdat die onvrede zich voortdurend van het een naar het andere blok ook kan bewegen. Terwijl in Nederland het eigenlijk binnen als het ware het linker en het rechter blok, die onvrede zich aan de flanken concentreert. Dus het wijst ook op een andere manier van stemmen van kiezers. Maar ja, een van de redenen dat het in de jaren 60, dit was de belofte van de linkse samenwerking in de jaren 60, dat het niet gebeurd is dat ze voortdurend geconfronteerd werden met een rechtse meerderheid. En uiteindelijk is de Partij van de Arbeid in de jaren 80 meegegaan met het compromis, met het idee van wij kunnen eigenlijk geen meerderheid creëren.
Je ziet toch mooi de spanning tussen dat hele mooie model van Pieter Meert, responsible en responsive. Dus ben je echt responsief naar je kiezers en kies je daarvoor? Ga je daar helemaal voor met de consequentie dat je in de oppositie belandt? Of wil je toch liever graag die verantwoordelijkheid dragen en het land mee besturen? En waar ligt dan wat ligt op het slachtoffer? Wat slachtoffer je daarvoor?
Ja.
En met welke consequenties?
Ja, want dat is natuurlijk eigenlijk precies die ontwikkeling die je ziet. Namelijk dat de partijen op de flanken zijn. Sommige daarvan zijn populistisch, maar sommige ook niet. Maar die zeggen eigenlijk in ieder geval allemaal, wij willen de onvrede in de maatschappij die er bestaat, willen wij vertolken. Daar zijn wij de stem van. En we willen aangeven wat er in Nederland misgaat. En je partijen in het midden die zeggen, wij willen verantwoordelijkheid nemen om dit land te gaan besturen. En wat de kern van Mer zegt, is je moet partijen hebben die zowel onvrede kunnen vertolken als verantwoordelijkheid kunnen nemen. Want nu is het dus steeds meer zo dat er een beperkt groep partijen is die zegt, wij gaan binnen de smalle marges van de politiek gaan wij proberen om meerderheden te zoeken voor beleid. En die staan tegenover partijen op de flanken die zeggen, het is onze rol om met name te laten zien wat er mis is. En als dat uit elkaar groeit, dan wordt het steeds lastiger voor dat midden om meerderheden te vinden.
Denk je dat ze daar zelf voor hebben gekozen of dat het zo is gegroeid? Want ik kan me voorstellen dat ook GroenLinks en Partij van de Arbeid zich nu graag zouden willen neerzetten als een tegenstem tegen het kabinet. Of denk je dat ze dat niet per se willen?
Ik denk dat opnieuw GroenLinks is eigenlijk een fascinerende partij daarin, omdat hij namelijk nooit geregeerd heeft op het landelijk niveau. He, dus dit was traditioneel een partij die onvrede vertolkte, maar die dacht van wij willen ook wel eens verantwoordelijkheid gaan dragen. En daar zie je die spanning eigenlijk enorm in. Dat ze zeggen aan de ene kant, wij willen een partij zijn die de stem is van de klimaat, van de klimaatacties, de stem is van de jongere klimaatbeweging. Maar aan de andere kant ook zegt van nou ja, wij willen geen scorebordpolitiek, wij gaan compromissen sluiten, wij gaan het kabinet steunen, ook als het lastig is. Waarbij dus die partij eigenlijk enorm, net zoals de boer-burgerbeweging, een interessante partij is om te volgen, omdat ze dus eigenlijk tussen die beslissing staan van zijn wij responsive of zijn we responsible. En ze worden steeds meer die hoek ingetrokken van de verantwoordelijke zes, terwijl ze nooit op het landelijk niveau geregeerd hebben en eigenlijk altijd hebben gezegd van wij staan voor bewegingen die buiten de politiek zijn en op de deur kloppen en zeggen luister ook naar ons.
Ja, ik denk dat je hier ziet dat het verantwoordelijk zijn heel moeilijk te combineren is. Omdat je daar toch wel echt sterke politieke gaven voor nodig hebt om dat te combineren met responsief zijn. En het vertolken van de onvrede. Dus dat ideale model, zowel verantwoordelijk zijn als de onvrede kunnen vertalen of belichamen, is ongelooflijk complex. Met het gevaar dat de verantwoordelijkheid nemen een soort doel op zich wordt. En dan heb je het over machtspolitiek en in het zadel blijven zitten. Dat voedt alleen maar de partijen die nu vanuit dat responsieve ideeën aan het opereren zijn. Dus de onvrede vertalen.
En misschien dan één voorbeeld, maar moeten jullie maar zeggen of dat klopt of niet. Ik hoorde laatst dat misschien het CDA er beter aan had gedaan als zij niet in dit kabinet waren gaan zitten. Omdat zij dan minder stemmen waren verloren aan de boer-burgerbeweging. Omdat zij dan oppositie hadden kunnen voeren tegen het stikstofbeleid. Is dat dan zo'n voorbeeld waarbij het CDA dan toch koos voor besturen? Maar dat ze misschien om aan dat ideaalbeeld van responsive en responsible te voldoen, ze nu wel ook goed uit was gekomen als ze dat niet hadden gedaan. En daardoor zonder dat er dus zo'n mega winst was voor weer een nieuwe partij op de flank.
Ja, en hoe het precies verlopen was geweest. Ik kan allemaal daarover speculeren. Maar wat een idee is natuurlijk is van die meer majoritaire politiek, is dat je een loyale oppositie nodig hebt die de regeringsverantwoordelijkheid kan overnemen op het moment dat het kabinet zou vallen. Dus dat je echt een andere partij kan hebben die onvrede vertegenwoordigt, maar ook die verantwoordelijkheid kan nemen. En het CDA had inderdaad dat dilemma van gaan we Gerard zitten in die partij, natuurlijk in de vezels van die partij om verantwoordelijkheid te nemen. Of zeggen we, wij gaan 4 jaar in oppositie om ervoor te zorgen dat we een alternatief kunnen zijn. Dan was de angst van het CDA heel erg dat ze in de oppositie tussen Wilders en tussen Baudet, tussen de schreeuwers eigenlijk zouden verdwijnen met hun verantwoordelijke verhaal. Ja, dat is natuurlijk ook waar, want denk maar hoe lastig het is voor de Partij van de Arbeid om nu met een verhaal erdoorheen te komen tussen de partij op links die extreme willen, tussen de partij als de boer-burgerbeweging die een heel ander verhaal heeft. Dan val je ook weg. Dus zij dachten van, wij kunnen als we verantwoordelijkheid nemen, daarmee ook profiel opbouwen. Maar dat is volgens mij gewoon in elk geval in dit geval niet waar geweest. En eigenlijk niet heel vaak heel erg waar geweest. Namelijk dat je gewoon wordt afgestraft voor het feit dat je verantwoordelijkheid neemt. Maar het is een enorm dilemma.
Dan nog even een ander onderdeel uit die bestuurscultuur. Los van deze specifieke partijen. Misschien meer achter de schermen. Informele macht, daar ging aflevering 3 over. Heb je eigenlijk als kiezer nou de meeste macht met je stem? Of gebeurt er een heleboel in achterkamertjes of bijvoorbeeld door je grote netwerk? Er wordt wel eens gezegd, Mark Rutte is de machtigste man in Brussel. Heb jij een idee hoe dat in onze bestuurscultuur eruit ziet? Of waar dat knelt, Celesta?
Ja, voor een deel wel. En ik denk dat als je op de media zou afgaan, dan is het beeld wat je hebt dat de macht van vooral grote bedrijven en grote bedrijfsbelangen enorm groot is. Dat is heel plausibel om dat aan te nemen. Tegelijkertijd zien we ook dat als we de benodigde gegevens hebben en we doen als politicoloog en bestuurskundige hier onderzoek naar op een grotere schaal, dat die extreme beïnvloeding veel minder vaak voorkomt dan je zou veronderstellen op basis van mediaberichtgeving. Dat wil niet zeggen dat er geen invloed is, maar het wil zeggen dat het veel genuanceerder ligt dan we hebben een grote multinational en die bepaalt hier wat er gebeurt. Dat kan soms zo zijn, maar niet altijd. En dat is een moeilijk verhaal om over de bühne te krijgen. En het gaat er eigenlijk om, is de stem van de persoon die namens Heineken komt, om even een dwarsstraat te noemen, meer waard dan de stem van de alcoholverslaafde. En daar gaat het om. En je zou dat wel, dat zien we wel. En ook de manieren waarop dit soort partijen en organisaties bij de besluitvorming betrokken worden, is vaak zo ingericht dat het ten gunste is van deze grote belangen. Maar je kan dat niet één op één zeggen.
En je begon met dat de media misschien het beeld schetst dat grote bedrijven voor het zeggen hebben. Terwijl ik juist ook heel erg het gevoel heb dat in de media we doen alsof alles wordt bepaald bij verkiezingen. En we hebben ook wel een eerdere aflevering gesproken dat soms eigenlijk wel heel erg meevalt hoeveel er nou daadwerkelijk in bijvoorbeeld uitgaven verandert van een kabinet na verkiezingen. Is het niet zo dat een heleboel toch al vaststaat door een soort informele macht die dus niet bepaald wordt op basis van je stem achter de schermen die wij niet zien?
Ja, waar je eigenlijk op wijst is de macht om de status quo te behouden. Alles bij het oude. En dat is de sterkste lobby die je kan voeren en ook vaak degene die het meest onzichtbaar is. En wat ik wilde zeggen is dat de casuïstiek die uit media en onderzoeksjournalistiek naar voren komt, duidt vaak op dit soort patronen. Als je het in den brede bekijkt, zie je dat het minder dominant is dan je zou veronderstellen op basis van deze casuïstiek. Maar het is er wel. En als ik dan, en dat hangt ook heel erg samen met hoe je consultatie inricht. Dat kan je zo inrichten dat het heel erg tegemoet komt aan deze grote bedrijfsbelangen. Dat gebeurt vaak. En ik wil eigenlijk toe naar een voorbeeldje wat ik vorig jaar met een student een onderzoek van collega Jeroen Romeijn wilde repliceren. En dat ging over de invloed van lobbybrieven tijdens de coalitieonderhandelingen en formatie.
En dan kun je dat iets verder toelichten? Ja. Hoe ziet dat eruit? Wat gebeurt er nou?
Dus tijdens de onderhandelingen worden er allerlei brieven van door maatschappelijke partijen, door bedrijven gestuurd in de hoop dat ze mee worden genomen in de coalitieonderhandelingen. Dus in de vraag is dan, wat staat het effect van? Welke organisaties hebben hier invloed bij? Denk even aan de dividendbelasting. Zo'n enorm schandaal wat daarop wees. Nou, die collega dacht, ik ga al die brieven bekijken. En wij dachten vorig jaar, wij doen dat nog een keer. Wij repliceren dit onderzoek. Totdat de student erachter kwam dat deze lobbybrieven, die tot voor kort gewoon toegankelijk waren, via internet niet meer toegankelijk waren. En we een WO-verzoek moesten indienen om die brieven naar boven te halen en vervolgens een geheimhoudingsverklaring moesten ondertekenen. Nou, daar kan je van alles van vinden, vond ik ook. Dus ik sloeg ook helemaal stil in mijn rol als wetenschapper, maar ook als docent, van wat geef ik deze student nou eigenlijk mee over het functioneren van ons systeem. En tegelijkertijd maakt het dat dus ook moeilijker om zo'n geval als de dividendbelasting in context te plaatsen. Van wat gebeurt er nou werkelijk en op welke schaal gebeurt het? En zolang we dat niet weten, kunnen we heel veel aannemen over de invloed van informele netwerken. En er zijn genoeg onderzoeken die daar wel in die richting wijzen. Maar echt een systematisch onderzoek doen kan niet, omdat we heel weinig data beschikbaar hebben of het enorm arbeidsintensief is om dat te doen.
Maar als ik het goed begrijp, zou het dus zo geweest kunnen zijn dat er een bedrijf groep van bedrijven bij de formatiegesprekken destijds heeft gelobbyd of gevraagd om zo'n dividendbelasting. En dat kunnen we nu dus niet meer terugvinden, waar we dat 4 jaar geleden nog wel konden.
Ja, nou, als je als wetenschapper een WO-verzoek indoet om al die documenten te zien en je wordt uitgenodigd om naar het archief te gaan, maar je moet vervolgens een geheimhoudingsverklaring ondertekenen, dan wordt het erg lastig om die gegevens openbaar te maken en daarmee te publiceren en het patroon aan te tonen.
En dat laat dan eigenlijk weer iets heel anders zien waar we het zeggen hebben over de roep op een nieuwe bestuurscultuur.
Ja,
dit klinkt dus
eigenlijk
draai precies de andere kant op. Enig idee hoe dat komt? Of waarom daarvoor?
Nee, daar ben ik ook nog op aan het kouwen. Ja.
En wat natuurlijk echt het fascinerende is, is dat in deze formatie juist allerlei maatschappelijke partijen betrokken zijn geweest. Hè? Want
precies. Nadat
het misging rondom Pieter Omtzigt, hebben ze eigenlijk gezegd van, we maken deze formatie open, we nodigen iedereen uit, tot en met de Efteling. Iedereen was welkom.
Ja.
Maar dat mogen we schijnbaar niet terugzien. Dat is natuurlijk heel erg raar als je tegelijkertijd zegt, we willen juist die maatschappij meer betrekken bij de formatie, juist maatschappelijke partijen aan tafel brengen om input te leveren. En dan kunnen we dat als wetenschapper niet terugzien. Dat is
maar
echt
je
heel
mag
raar.
Het inzien,
ja, okay.
Maar je moet een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. En dat staat op gespannen voet met het inzichtelijk maken van een patroon.
Ja.
En
dat werkt natuurlijk niet.
Nee.
Dan moet iedereen een geheimhoudingsverklaring ondertekenen, naar het ministerie gaan en dan
nee,
weet iedereen.
Dat werkt
maar dat
niet.
Werkt niet zo.
En het punt dat ik hiermee wil maken is jouw vraag naar informele macht. Er zijn genoeg aanwijzingen dat het zo is en we weten het ook wel. Maar wil je dat echt goed in kaart brengen, heb je gegevens nodig, data, om dat te kunnen doen en om patronen te kunnen schetsen. Want daar kan je goed op sturen. Op individuele incidenten is het heel moeilijk sturen.
Klinkt dus nog niet zo makkelijk. De informele macht is enorm, maar moeilijk te beteugelen.
Ja.
En speelt daar dan nog de Rutte-doctrine een grotere rol in? Waar we over hebben gehoord dat belangrijke gesprekken bijvoorbeeld liever via de telefoon worden gehouden, zodat je dan niet op papier vast hebt gelegd waar je het over hebt gehad als iets gevoelig ligt?
Ja, volgens mij is dat het scheidslijn, maar ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Volgens mij is dat een scheidslijn tussen de vertrouwensbasis en de gesloten deuren die je nodig hebt om met elkaar tot een goede oplossing te komen. Want dat vereist dat je elkaar wat gunt. Nou, dat is het zuivere spel van een onderhandeling, denk ik. En daar zou je denk ik open over kunnen en moeten zijn. De telefoontjes en de sms'jes die gewist worden suggereren, maar of dat waar is, dat weten we niet. Mm-hmm. Suggereren dat er oneigenlijke argumentatie op tafel heeft gelegen. Die niks van doen heeft met de inhoud, maar allerlei andere. En dat weten we niet.
Maar wat houdt dat dan in? Wanneer is iets oneigenlijke argumentatie?
Nou, ik denk dat dat voorbeeld van omzichtfunctie elders, mm-hmm, is een voorbeeld. En dat kwam per ongeluk even naar boven. Dat is een argument dat op tafel ligt in een onderhandeling die vanuit een nauw ingevulde politieke strategie is ingestoken, maar niet recht doet aan de inhoud van het debat.
Ja.
Of van de inhoud van een dossier.
Ja, maar de kern is natuurlijk van het, ja, wat wist, is dat we het niet weten.
Ja, nee, precies.
En dus ja, we kunnen daar allemaal dingen over bedenken. We hebben zo'n geval waarin het uitkomt, kun je zeggen van hier is het oneigenlijk. Maar de kern is gewoon dat we die beoordeling eigenlijk niet kunnen maken, omdat dat gewist is door iemand die daar zelf belang in had. En nee, dan is ook echt je vertrouwen in de politiek reflecteert wat je denkt dat die persoon gewist heeft. Je kan zeggen van ja, nee, dat heeft hij gewoon met hand op zijn hart gedaan. Je kan ook zeggen, ja, daar gebeuren dus dingen die we niet kunnen waarnemen. Maar dat maakt het zo enorm ingewikkeld, omdat we het niet kunnen waarnemen.
Ja, en dat is dat moeilijke van dat je informele netwerken en overleg, daar is genoeg onderzoek over, dat je overleg en onderhandelingen, dat je veel meer ruimte hebt om dat te doen achter gesloten deuren. Dat je het vertrouwen moet hebben om dat te doen, maar ook het vertrouwen moet verdienen door daar verantwoording over af te leggen, waarom je wel en niet tot bepaalde oplossingen bent gekomen. Maar zodra daar oneigenlijke argumenten op tafel leggen, wordt dat laatste, die verantwoording afleggen, heel lastig. En we weten het niet of we weten het onvoldoende, en dat maakt de oordeelsvorming daarover ook heel lastig. En heel makkelijk om uit te spelen als iets heel negatiefs.
Ja.
En dat is volgens mij heel problematisch nu.
En enig idee of dat wel iets is, want die Rutte-doctrine is natuurlijk iets van de laatste tijd. Is dat echt iets waarvan je kan zien als we terugkijken, waarvan je zegt, die is een grotere rol gaan spelen?
Ik vond het gesprek met Annemarie Draaman daarom zo interessant. Omdat zij benadrukte van Nederland heeft eigenlijk altijd gewoon een hele gesloten bestuurscultuur gehad. Eigenlijk een hele gesloten politieke cultuur. Ook gewoon het idee dat je eigenlijk geen recht op informatie van de overheid, dat het een gunst is die kan krijgen. Ja, dat er stappen zijn gemaakt met de WOP en met de WO, maar dat die eigenlijk ook allebei imperfect zijn. Dat ik zou zeggen van ja, die geheimhouding is een veel langer onderdeel van de Nederlandse cultuur dan dat het alleen maar de verantwoordelijkheid is van Rutte die dat heeft uitgevonden. Nee, Rutte gedijt goed in de Nederlandse bestuurscultuur. Hij is niet de uitvinder daarvan, maar hij is een vis in het water in die manier van opereren.
Ja, precies. Aflevering 4 over de geheimhouding in de politiek.
Ja, en ik ben geen historicus,
ja,
maar je zou zeggen dat die geheimhouding en die geheimhoudingscultuur was er altijd al. En de vraag is hoe de samenleving daar tegenover stond destijds en nu. En daar zou je, ik ben geen historicus, maar ik denk dat je daar wel wat veranderingen in ziet. Of dat het gewoon minder geaccepteerd wordt, ook door de flanken, maar de grote wordende flanken, ja, van de populistische partijen.
Ja, je ziet in de jaren 60 dat er die roep is om meer transparantie. Wat leidt de WOP, omdat die behoefte er onder kiezers is. En je ziet natuurlijk vanaf 2000 dat die behoefte aan transparantie er is. Maar dat het politieke systeem daar niet perfect op kan reageren. Omdat het belang van die geheimhouding zo in die cultuur ingebed is.
Dan naar een ander onderdeel weer uit die bestuurscultuur. En dan begin ik graag weer even bij een concreet voorbeeld. We hadden de Boer-Burgerbeweging die een grote overwinning haalde met de tegenstem eigenlijk tegen het kabinet. Of zo werd het door veel mensen gezien. Of om die reden stemden ze op die partij. Is het in zo'n geval, als we dus zien dat iemand zich duidelijk als tegenstem neerzet, of dus die partijen aan de flanken extreem worden, is het dan veel moeilijker om nog tot een compromis te komen?
Kijk, volgens mij is de kern is dat naarmate die partijen, die zes partijen die we schijnbaar nu over hebben, die compromissen kunnen sluiten, die kleiner worden. Daarmee dan dus zij steeds met elkaar veroordeeld zijn en het steeds lastiger wordt om compromissen te sluiten. We spreken wel van tangpolitiek eigenlijk. Hè? Het midden wordt dus tussen twee tangen eigenlijk steeds verder in elkaar gedrukt. Maar de boer-burgerbeweging is echt gewoon een partij die nog onbestemd zit. Het is in veel opzichten niet een heel extreme of radicale partij. Met de Provinciale Statenverkiezingen is Nederland eigenlijk veel gematigder geworden. Maar het Forum was een veel radicalere partij. Dat was toen ook al duidelijk, die veel radicalere stroming had. En dus ik denk dat er de potentie is dat zij zich kunnen ontwikkelen tot een partij die meer die steun meer kan hebben. Maar ik denk dat je dan gelijk hebt, en dat maakt het meest ingewikkelde, is dat het voor die kiezer minder interessant is als die partij in hele grijze compromissen terechtkomt. Terwijl tegelijkertijd willen die kiezers ook partijen die dingen voor hun kunnen bereiken. Dus het is ook aan die partij om dat hele dunne koord te belopen. Aan de ene kant proberen om meerderheden te vinden en compromissen te sluiten. En aan de andere kant proberen om die onvrede te blijven vertolken en daarop te blijven wijzen. En of ze dat kunnen, dat hangt echt van het politieke talent van de mensen die er zitten. Ik denk dat mevrouw Van der Plas heeft laten zien de afgelopen 2 jaar dat ze enorm politiek talent heeft. Maar dit vereist andere vaardigheden dan alleen maar onvrede kunnen vertolken.
Je noemt tegelijkertijd dat dus er een soort gewoonte is ontstaan dat 6 partijen in Nederland besturen. Nu wordt het bijvoorbeeld in de Eerste Kamer ook heel moeilijk om daar nog mee te besturen. Kun je zeggen dat misschien die partijen te lang aan elkaar vast hebben gehouden, of dat die gewoon net zo lang als mogelijk aan elkaar vast hebben gehouden, en dat nu die flank te groot is, waardoor bijvoorbeeld de boer-burgerbeweging niet meer te negeren is, en dat je dus ook dat het ook wel moet, dat je daar meer mee gaat samenwerken?
De grap is natuurlijk dat GroenLinks was 20 jaar geleden een flankpartij.
Ja.
En nu niet meer.
Maar daar hebben ze nog nooit mee samengewerkt.
Maar GroenLinks heeft wel allerlei compromissen gesteund. Dus je ziet dat die partij daarin is gedeeltelijk het spel is mee gaan spelen. En juist ook omdat er de behoefte is dat er een iets bredere meerderheid was dan alleen maar Partij van de Arbeid, CDA en VVD om naar die meerderheden te zoeken.
Ja.
Dus die potentie heeft de BBB ook. Maar dat is ook afhankelijk van hoe je het politieke speelveld inschat. Het is voor rechts veel gunstiger als zij verantwoordelijkheid nemen, terwijl voor D66 zou het ideaal zijn als mevrouw Van der Plas gewoon de kont tegen de krip gooit en zegt dat doen we niet. Want dan kunnen hun inhoudelijke punten veel makkelijker met GroenLinks Partij van de Arbeid bereikt worden.
Ja, jij zegt eigenlijk, het gebeurt altijd al dat uiteindelijk de middenpartijen een beetje moeten uitbreiden naar de flanke partijen, omdat je geen meerderheid meer hebt. Dus dat
gebeurt altijd
met de BBB, maar dat is ook al met GroenLinks.
Nee, dat is met GroenLinks is die beweging nu zichtbaar. Dat is wel heel erg bijzonder. Hè? Want het is een partij van communisten, van pacifisten die jarenlang als te extreem bestempeld werden. En nog steeds zie je aan de rechterflank dat die retoriek heel gemakkelijk is om die partij als erg extreem weg te zetten.
Ja, dus het is in die zin wel nieuw. Het is niet iets wat. Het is toch wel een bijzondere ontwikkeling dat gebeurt.
Nee, even heel historisch te gaan.
Ja.
In 1939 kwam de SDAP, de voorloper van de Partij van de Arbeid, voor het eerst in het kabinet. Dat was een partij die werd toen ook door iedereen gezien als veel te extreem. Daar kunnen we niet mee gaan regeren. Je had een paar jaar geleden daarvoor nog de revolutie gepredikt. En in 1939 kon hij in het kabinet komen, omdat die noodzaak er was om breed te gaan regeren. Ja, dus dat vermogen van het politieke stelsel om nieuwe partijen op te nemen, dat is er. Maar dat zijn wel schokken waarmee dat gebeurt. Het gebeurt niet voortdurend en heel gemakkelijk. Maar dat zijn momenten waarin partijen plotseling veranderen van waar ze staan. Of ze worden gerekend tot de buitenstaanders of tot de binnenstaanders.
Ja, en het gebeurt ook niet altijd, toch? Of denk je dat er bijvoorbeeld ook een kans is dat Volk voor Democratie en de PVV nog worden opgenomen door dat bestuurlijke clubje van partijen?
Denk ik, met de LPF is het gebeurd. Hè? In 2002, zodra als die groot werd, zeiden CDA en VVD, wij gaan met jullie regeren. En met de PVV, toen die echt groot werd, toen hebben ze die coalitie gedoogd. Daarna zie je, toen de gedoogcoalitie gevallen is, dat het lastiger werd. Dat vervolgens Wilders hele extreme standpunten inneemt. Dat Baudet ook hele extreme standpunten inneemt. Ik acht de kans heel klein dat als zij zo extreem blijven, dat er met hun gemakkelijk geregeerd gaat worden. Tegelijkertijd zie je dat die neiging er wel is om nieuwe partijen juist erbij te gaan betrekken. Het is niet voor niks dat Rutte en mevrouw Van der Plas zijn gaan lunchen. Dat is een stap om haar die machinerie in te trekken en verantwoordelijkheid te laten nemen.
Wat ik eigenlijk opviel in je antwoord is dat je eigenlijk zegt, de vraag begon met is het moeilijker om compromissen te sluiten? En tegelijk zien we ook langzamerhand wordt gewoon zo'n partij wel opgenomen in de middenpartijen. En dan klinkt het als iets als een natuurlijk proces dat vanzelf wel komt. Of heb je het gevoel dat het nu echt moeilijker is bijvoorbeeld voor dit kabinet om daarin tot beleid te komen dan 10 jaar geleden?
Ik denk dat er 2 dingen rol spelen. In de eerste plaats dat die kiezers veel mobieler zijn. En dus waar eerst als je compromissen sloot, die kiezer gewoon loyaal bleef. Maar dat nu, als je die compromissen sluit, dat die kiezer wegloopt. En dat zorgt ervoor misschien dat GroenLinks wel heel erg goed mee kan doen in het politieke spel. Maar een gedeelte van die GroenLinks-kiezers vertrekt naar de Partij voor de Dieren, die dat radicalere standpunt kan vertolken. Dus die partijen kunnen wel daartoe in staat zijn, maar blijven de kiezers daar loyaal aan? Kiezers nemen nu steeds meer van verkiezing op verkiezing een keuze van welke partij vertrouw ik. En een partij die de afgelopen 4 jaar compromissen heeft gesloten, is minder aantrekkelijk dan een partij die kan zeggen van wij waren het er niet mee eens. Dus dat is denk ik een eerste trend die dat gewoon lastiger maakt. Niet alleen de partijen, maar ook juist dat, die kiezers die het lastiger maken. En het tweede denk ik gewoon dat een groeiende flank met name op rechts is, die niet mee kan doen, niet zozeer vanwege hun inhoudelijke standpunten, maar vanwege de retoriek die ze hebben tegen bepaalde minderheidsgroepen. En dat maakt het gewoon heel erg lastig om met die partijen echt te gaan regeren. Die partijen zijn er aan de linkerflank niet. Die partijen aan de linkerflank hebben wel ideeën die ver afstaan van de VVD. En die willen niet heel erg graag compromissen sluiten. Maar die hebben niet dezelfde retoriek die bepaalde bevolkingsgroepen uitsluit. En dat maakt het dus lastiger om dus voor te zorgen dat je over rechts echt kan gaan regeren. Omdat daar partijen zijn die gewoon uitgesloten zijn dat die in de buurt van de macht mogen komen. In elk geval de opvatting van CDA en VVD.
Ja, het doet me denken aan wat we met Annemarie Walter en Henk ter Velde bespraken. Zo, laten we zeggen, de polarisatie op de inhoud is niet eens zozeer het probleem. Daar kan je wel uitkomen met onderhandelingen en dat in vertrouwen doen. En daar komen we wel uit. En dat kan misschien ook die tendens verklaren waarom voorheen extreme partijen zo over de jaren heen opgenomen worden in, laten we zeggen, de machinerie. Maar dat zodra de retoriek extreem is in het uitsluiten of discrimineren of echt ver gaan boven wat wij acceptabel achten binnen onze rechtsorde en persoonlijk wordt, dat eigenlijk de deuren heel veel dicht doet omwille van dit feit.
Als we helemaal uitzoomen, de slotvraag van dit hele seizoen naar die bestuurscultuur. Is er iets waarvan jullie zeggen, dit is denk ik voor jullie het grootste focuspunt, waarvan je zegt, hier, dit is echt iets belangrijks waar het verbeterd zou kunnen worden of misgaat of goed gaat?
Wat mij intrigeert is dat model van Mayor. Dat komt eigenlijk in alle afleveringen min of meer terug. Dus dat je die spanning hebt tussen verantwoordelijk en responsief. En dat het zoveel vaardigheid vraagt om daar goed op te kunnen sturen. Dat je als politicus zo snel dat je zo'n dun koord hebt om op te dansen, zeg maar. Als je verantwoordelijkheid wil nemen. En dat daar heel veel voor nodig is.
Ja, dat is een ideaal natuurlijk, maar hoe kom je daar?
Ja, ja.
Ja, ja, en ik denk tegelijkertijd, ik ben dan misschien te veel empiricus en te weinig normatief theoreticus. Dat ik gewoon denk van, je ziet de twee dingen uit elkaar groeien. Je ziet de twee dingen langzaam over tijd elkaar groeien in heel Europa, in de hele westerse wereld uit elkaar groeien. Dat de belofte dat je die bij elkaar kan krijgen als je een getalenteerd politicus bent. Ja, je ziet gewoon dat het steeds lastiger wordt om die dingen allebei te doen. En je ziet overal dat die spanning groeit. Niet alleen in Nederland, maar ook juist daarbuiten. Ik niet per se makkelijke oplossingen heb. En juist denk van, ja, dit is enorm lastig om dit bij elkaar te houden. En dat is misschien wel iets waarmee we moeten gaan kijken hoe we een politiek systeem kunnen inrichten dat kan overleven, gegeven dat die twee dingen steeds bij elkaar gegroeid zijn.
Ja, en of je dan zou belanden, jouw voorbeeld van Denemarken vond ik interessant.
Ja, precies, Denemarken, ja. Waar heel veel mensen in Nederland van dromen, van je kan veel beter verantwoording afleggen, je hebt een veel helderdere keuze.
Maar zou je dan als stap binnen het systeem zonder al te drastische hervormingen en wijzigingen te moeten voorstellen, zou dan die beweging, laat zeggen, de linkse samenwerking nu een stap in die richting zijn? Om dat eens met elkaar als tussenstap, of niet? Of helemaal niet?
Kijk, volgens mij zou blokpolitiek, dat Scandinavische perspectief, dat je dat beter kan verenigen, dat je niet één partij hebt die responsive is en responsible, maar dat je gedeeltelijk de partijen van links die responsive en responsible zijn samen hebt en de partijen van rechts die responsive en responsible samen zijn. Tegelijkertijd zie je dat linkse samenwerking zich nu vernauwt tot de Partij van de Arbeid en GroenLinks. En dat juist dat de partijen zijn die ook echt tot die constructieve zet worden gerekend. En dat de Partij voor de Dieren, de SP, andere partijen op links bij 1, Volt, die ook tot zo'n progressief blok zou willen rekenen, zich daar heel ver van houden. De SP heel duidelijk daar afstand van neemt. En dus, ja, het lijkt eigenlijk steeds meer een manier voor de Partij van de Arbeid om ervoor te zorgen dat ze weer relevant zijn, voor een GroenLinks een manier om ervoor te zorgen dat ze echt verantwoordelijkheid kunnen gaan dragen, dan dat je echt allebei die dingen in elkaar kan verenigen. Het kan wel, maar dan zou het een bredere samenwerking moeten zijn dan alleen maar Partij van de Arbeid en GroenLinks.
Ja. Als jij zegt, zie je oplossingen of zie je een lichtje aan de horizon gloren? Ik ben eigenlijk wel een beetje pessimistisch, omdat wat jij zegt, je ziet de spanning en je ziet het overal uit elkaar groeien, terwijl ons huidige systeem, hoe het nu ingericht is, dat komt elke keer weer terug bij de onvermijdelijkheid van het compromis. Want anders kan je niet verder. Dan kan je als land niet verder, dan kan je als bevolking niet verder. En dat intrigeert mij heel erg. Hoe kom je uit die spanning die in ons systeem zit naar wat jij zegt? De brede samenwerking bij die blokken is nodig. Maar je komt er niet omdat politieke partijen zich de noodzaak zien om zich op een bepaalde manier te profileren, om kiezers naar zich toe te trekken. Ja. Dus alle krachten zijn eigenlijk om het uit het centrum te trekken, zeg maar. Terwijl wat je eigenlijk nodig hebt, is die insteek van samenwerking, compromisvorming. Dat is echt een dilemma. Maar het is nou niet per se een vrolijk eind, dus je moet dat er maar misschien...
En volgens mij word je daar dus, wat je zegt, je wordt er wel toe gedwongen uiteindelijk als politieke partij. Alleen moet je dus op een gegeven moment gaan samenwerken ook met de flanken. En ja, heb je een probleem als dat inderdaad helemaal niet meer lukt.
Maar volgens mij, dus wat we in Nederland nu zien is geen samenwerking met de flanken. Maar dat we flankpartijen eigenlijk tot het gematigde midden worden gerekend. En dat er dan dus nieuwe flankpartijen ontstaan, omdat die niet... Ja, onvoldoende dan weer responsive kunnen zijn aan hun kiezers.
Ja, maar misschien is dat wel hoe het gewoon moet werken. Dat nu de boer-burgerbeweging zo groot is en die dus wellicht nu gaat mee regeren. Ja, en die wordt dan gerekend tot de bestuurlijke partijen en dan groeit er weer een andere partij. Is dat niet ook een houdbaar systeem? Of zeg je nee, dat willen we eigenlijk niet?
Het is zeker een houdbaar systeem.
Ja, die trend hebben we. Tenminste, dat past in jouw verhaal van net. Die trend zien we al jarenlang.
Ja. Ja. Maar dan is het misschien niet zo'n heel negatief einde, want je komt er altijd wel uit. Althans, misschien met een verkiezing extra hier en daar. Als het echt misloopt. Maar Nou, één duidelijke oplossing is er in ieder geval niet. Maar we blijven er onderzoek naar doen en over praten. Dank jullie wel, Celesta Brown en Simon Otjes. Dit was de laatste aflevering van dit seizoen. En die maakten we dus met z'n drieën. Simon Otjes, Celesta Brown en ik, Arend Vietor. En natuurlijk met alle wetenschappers die bij ons te gast waren. Muziek komt van Vadim Bakker en Melchior Stukkelman maakte de tegelillustratie. Leuk dat je luisterde en tot de volgende keer. Wil je nog een doei zeggen?
Ja hoor. Tot ziens.
Tot horens.